Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag is bij mij te gast John Gilbert, die een fantastisch boek heeft geschreven, The Forgotten Transition, From Event to Object and From Tool to Language. We gaan een diepe duik nemen in de basisvoorwaarden van de menselijke cognitie, kunnen we wel zeggen.
Ja.
John, misschien is het voor jou handig om eventjes uit te leggen wat je achtergrond is, heel kort.
Daar komt nogal een ingewikkeld verhaal over, maar
juist.
Ik ga alleen maar het academische aanhalen.
Uitstekend.
Dus ik ben begonnen als jong volwassene in psychologie,
mm-hmm.
omdat ik, net zoals veel kandidaat filosofen, mm-hmm. allerlei gedrag vertoonde waar ik eigenlijk niet zo goed zicht op had.
Mm-hmm.
En ik wou daar zicht op krijgen, kijk op krijgen en ook beheersen.
Ja. Mm-hmm.
En op die manier ben ik het huis van de psychologie ingestapt om tot de ontdekking te komen dat er zeer veel kamers in zijn.
Yes.
Dus ik heb er dus een tijdje over gedaan.
Ja.
Daarna aansluitend daarmee dan psychologie van de massa, van het volk, dus, sociologie.
Ja.
Ik heb ook wat gedaan in politiek, meegedaan aan een onderzoek onder Helmut Haus, een onderzoek tussen het verband tussen het nuttige van chocolade ja, en de conjunctuurgolven.
Ja.
En het bleek inderdaad dat hoe meer chocolade er verkocht werd, hoe lager de conjunctuurgolf. Dus de stofjes, de endorfinen die erin zitten.
Ah, die hebben een remmende werking op de...
Opzwepend
juist.
Opzwepend werking. Okay. Dus om de ellende van de laagconjunctuur wat te kunnen
doen. Zo, juist ja.
In diezelfde, of iets later, heb ik dan meegedaan aan onderzoek, ook in politiek.
Mm-hmm.
Dan spreken we over het midden van de jaren 70.
Mm-hmm.
Ja, over de politieke apathie van de burger.
Kijk.
Dus de afstandelijkheid van de burger heden ten dagen.
Mm-hmm.
Dat is geen nieuwigheid. Dus dat mm-hmm. duurt al een tijdje. Ja.
Mm-hmm.
Daarna ben ik gerold eigenlijk in een studie moraalwetenschappen.
Mm.
Maar die liep dan parallel met de studie filosofie. Dus ik heb de twee in één ruk een beetje parallel gedaan.
Mm-hmm.
En ik ben uiteindelijk gepromoveerd in de filosofie. Maar met een onderwerp dat eigenlijk weinig met filosofie te maken heeft, namelijk de cognitieve dimensie van het bewustzijn.
Precies.
Ja, en dan gerelateerd tot taal, omdat bewustzijn nogal in verband werd gebracht met taal. En op dat moment, en we spreken dan over, ja, ik ben daarmee begonnen begin 90, en op dat moment stonden ook de studie van de spiegelneuronen nogal centraal.
Kun je dat aan mensen uitleggen wat dat zijn,
spiegelneuronen? Spiegelneuronen, ja. Dan moet ik een korte illustratie maken. Hoe zijn spiegelneuronen of tenminste ontdekt?
Mm-hmm.
Ja? Er was in de tijd, ik denk jaren 70, 80, was er een experiment, was de tijd nog dat apen, dat er invasieve experimenten gebeurden. Dus er werden kabeltjes in de schedel mm-hmm. en gebonden aan één neuron. Nu.
Ja.
Tijdens het klaarzetten van het experiment, ja, zag de proefleider, was dus een nootje aan het eten, en hij zag dus dat de spike, dat op de oscilloscopen, de apen ook spikten, terwijl dat zij geen nootjes hadden gegeten.
Ja.
En dan zijn ze dat beginnen onderzoeken. En dat onderzoek heeft dus geleid tot, ja, bijna de hype over spiegelneuronen. Spiegelneuronen zouden plots alles gaan verklaren.
Ja.
Zodanig dat in Amerika Michael Arbib daar een theorie had over gebouwd, dat was een neuroloog, een theorie had over gebouwd dat spiegelneuronen eigenlijk de basis, de bodem vormden voor het menselijk begrijpen.
Mm-hmm.
Dus ja, het doet mij een beetje denken, maar ik maak een zijsprongetje aan de phonetic gestures. Dus je kijkt, als wij spreken tot elkaar, dan kijken wij eigenlijk meer naar de mond dan naar elkaars ogen, omdat je krijgt dan dezelfde spiegelneuronen,
ja,
doen dezelfde beweging. Of tenminste, onderhuids doen dezelfde beweging.
Mm-hmm.
En het lacht. Nu, hij had daar een theorie over gemaakt, die zeer interessant was, maar waarvan zijn eindconclusie naar mijn mening niet klopte.
Ja, mm-hmm.
Maar goed, ik wil daar niet verder op ingaan.
Mm-hmm.
Dus dat is de titel. Dus daar, en waar zijn we mee begonnen? Dat was de oorspronkelijke vraag. Ja.
Waar kom je eigenlijk vandaan,
ja,
dat je zo gefixeerd hebt?
Goed.
Dat is een gigantische odyssee, hè, kan je zeggen. En uiteindelijk ben je dus terechtgekomen
ja,
in die vergeten transitie, kan
nu,
je zeggen.
Wat heeft mij dat bijgebracht? De studie van de cognitieve dimensie van het bewustzijn. Ik gebruik dikwijls de methode om iets duidelijk te maken, mm-hmm. om andere zaken die ervan verschillen, om de verschillen duidelijk te maken. En wat had ik toen gedaan? Om de menselijke cognitie goed te kunnen begrijpen, moest ik dat onderscheiden met de cognitie van de meest nabijgelegen soortgenoten, namelijk mm-hmm. de apen. Mm-hmm. En ik heb dus een paar jaar een studie gemaakt in etiologie, een studie gemaakt over de cognitie, wat er geweten was, want al mijn onderzoek is literatuurstudie, mm-hmm. Wat er geweten was over de cognitieve vaardigheden van apen. Nu, op die manier heb ik een lijst gemaakt dus van de cognitieve vaardigheden. Ik heb intussen al een inventaris van 47 verschillen ten opzichte van menselijke cognitie. Mm-hmm. Met dat beginnend en dan de studie van daarnaast de elementen zettend van menselijke cognitie, mm-hmm. bracht mij dat heeft mij geholpen, of dat ondersteunde mijn onderzoek voor dat thema.
Juist.
Toen was dat klaar.
Ja.
Ja. En toen, ja, bijna als vanzelf, want als je daarmee bezig bent, dan kom je bijna als vanzelf naar de menselijke conditie.
Ja.
Wat is datgene in de menselijke cognitie, conditie ook,
ja.
die het onderscheid duidelijk maakt ten opzichte van dieren. Hè? Dus de specificiteit van de mens komt daarin tot uiting.
Ja.
En op die manier ben ik daarin gerold. En daar ben ik nu intussen 20 jaar mee bezig.
Uitstekend. En we zitten in een soort van veld dat zich als het ware zet op een aantal assen, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En een van die assen is de materialiteit.
Is de materialiteit.
En dat is het object.
Dus ja. En mijn vondst, maar er zijn twee ik heb een filmpje meegebracht, maar daar moeten we nog even mee wachten. Hè?
Zeker.
Ja?
Misschien moet eerst even de basispremisse afgaan.
Juist,
van hetgeen voorstelt, postuleert.
Ja, dat vind ik wel. De basis, het vormt het kader van mijn denken daarover. Het kader van het voeren van mijn onderzoek. En ik heb twee sterke premissen en een methodologische voorwaarde. En de eerste premisse is eigenlijk gebaseerd op Darwin. Hè? En dan wil ik Darwin stellen.
Charles Darwin. Ja.
Charles Darwin.
Ja.
Iedereen kent wel het schemaatje, de struik. Ja? Dus alle organismen komen dus bij de wortel uit, of tenminste bij de basis van de struik uit. En dan vertakt zich dat in talrijke soorten.
En heb je het over evolutie?
Dan heb ik het over evolutie, uiteraard. Ja.
Ja?
En dan zie je ergens op een tak. Eén tak, de mensapen en de hominiden die daar ergens ook tussen horen. Ja? Nu, wat betekent dat? Dat wil dus zeggen, en dat is niet gecontesteerd. Ik ken niemand die dat, behalve creationisten dan, maar ik ken niemand die dat contesteert.
Nee.
Ja. Maar, als je dan kijkt wat men gaat onderzoeken, dan zijn dat meestal anatomische en fysiologische kenmerken. Als men spreekt over de missing link, dan spreekt men niet over cognitie, maar dan zoekt men een schedel, in de rij van de schedels, welke schedel daartussen nog zou kunnen ontbreken.
Ja.
Terwijl ik denk, en Darwin, ik denk in het derde hoofdstuk van The Descent, mm-hmm. Schrijft ook ergens van, the mental intuitions must have been the same. Dus mm-hmm. Datgene wat mens zou worden en de grote apen.
Juist.
Nu, dat is dus het pad dat ik volg. Dat is de basis. Als we willen begrijpen hoe de mens vandaag geworden is, mm-hmm. dan moeten we ook begrijpen wat de initiële situatie geworden is.
Ja.
Dat sluit dan aan met wat ik daarnet vertelde, mijn inventaris van de dierlijke cognitie. Dus de elementen van dierlijke cognitie. Mm-hmm. Een tweede punt van Darwin is dat hij stelt dat overleving moet zich bewijzen doorheen het gedrag van het fenotype in zijn omgeving.
Ja.
Dus het fenotype, dat betekent dus het verschijnsel zoals wij, de belichaming zoals wij zijn, dieren mm-hmm. zoals zij zijn mm-hmm. enzovoort. Hè. Dus wat wil dat wil dus zeggen dat je moet dus kijken naar de publieke scene, het publieke arena en het gedrag van het organisme in die publieke arena.
Mm-hmm.
Dat is het tweede. En dan heb ik nog een derde punt onder Darwin. En dat gaat dus over de primaire motieven. In de slotparagraaf van The Origin of Species mm-hmm. vermeldt hij dat alle organismen, en dat versta ik dan onder alle warmbloedigen, maar dat gaat ook van de anderen, maar ik beperk me tot de warmbloedige organismen, gedreven zijn door een primair motief om zichzelf in stand te houden.
Mm-hmm.
Ja. Nu, als je dat hebt, dan heb je al een stuwing. Je hebt al een beweging. Ja? En die beweging die karakteriseert zich in een bepaalde richting en ook in een bepaalde intensiteit. En dan moet ik even denken aan Husserl's intentionaliteit.
Ja. Ja,
dat ligt daaronder, maar dat wordt bij Husserl niet vermeld. Maar dat ligt daar, dus de gedeelte van de intentionaliteit ligt daaronder. Een tweede gedeelte, maar nu dwaal ik even af. Een tweede gedeelte heeft te maken met aboutness, maar daar komen we later nog op terug.
En wacht even, aboutness?
Aboutness, dat is een over. Dus wij spreken altijd over. Als wij naar de wereld kijken, dan staan wij op afstand en spreken over de wereld.
Juist.
Ja, we kijken dus een soort in een boogje naar beneden. Dus hups, ja. Hups. Ja. En dan zien we de wereld daar voor ons.
Hè. Wij mensen zien dat zo, hè?
Wij mensen zien dat zo, juist. Ja, ja, zeer goed.
En andere wezens wellicht niet.
Niet, precies.
Nee. Ja. Of eigenlijk zeker niet.
Ik ben ervan overtuigd van niet.
Juist, ja, exact. Ja, ja. Ja.
Mijn tweede premisse is Kant. Mm-hmm. Immanuel Kant. En Immanuel Kant, wat is daarin voor mij belangrijk? Dat is dat hij zegt, ik moet misschien even Kant duiden. In de zin van, Kant leefde en worstelde met het probleem van zijn tijd, namelijk de kennisleer verkeerde in crisis.
Mm-hmm.
Ja. De periode daarvoor, dan had je een kennende instantie en dan was het de bedoeling, om Platoniaans bijna, de bedoeling om aan datgene wat gekend moest worden, de ware essentie daarvan te vinden.
Mm-hmm.
Dus je had een kennende instantie en de ware kennis, de essentie ervan. Nu, wat gebeurde er? We hebben het protestantisme gehad, die eigenlijk de dominantie van het katholicisme ondergraafde, dus van de revelatie, dus van openbaring. Enerzijds, je had anderzijds dus de ophang, en vooral met de periode van Galilei. Galilei is het exponent voor de hele beweging. Als ik spreek over Galilei, dan gaat dat eigenlijk over die tijdsgeest van toen.
Ook van Spinoza, Descartes.
Vooral bijvoorbeeld Huygens, Simon Stevin enzovoort.
Ja, Tulp.
Ja, ja.
Mm-hmm.
Dus daar gaat het over. Wacht, waar was ik? Waar was ik even?
Je was bij Kant en de uitleg van Kant.
Ja, van Kant. Hè. Nu, dus Kant zat te worstelen met dat probleem, dus de crisis van de wetenschap. Men vroeg zich dus af, wat is nu eigenlijk de kwaliteit, wat is nu eigenlijk de waarde van de wetenschap? Dus in het zoeken naar de waarde van de essentie. Nu, Kant heeft dat omgekeerd. Dus de kwaliteit van de kennis, zo zei hij, ligt niet in de buitenwereld als zodanig, omdat hij stelde nogal cru van, wij kunnen de buitenwereld niet kennen.
Mm-hmm.
De buitenwereld toont zich enkel onder de vorm van verschijnselen, fenomenen.
Juist.
Ja. En datgene wat wij kennen van de buitenwereld, dat is een projectie. Wij projecteren de structuur van de geest, noemt hij dat. Wij projecteren dat op de buitenwereld. Ja. Nu, dat is overigens een standpunt dat 100 jaar eerder ook al verkondigd werd door Richard Burthogge.
Mm.
Die had dat ook, want dat heeft hij verder niks mee gedaan. Nu, dus bij Kant krijg je, dus de structuren van de geest bepalen datgene wat wij daar ontwaren. Hè, het verschijnsel dat wij daar construeren, als het ware.
Zeker.
Dat is de taal in de tijd van Kant. Ik zou dat vandaag noemen, dat kennis belichaamd is. Dus het lichaam, we hebben een specifiek lichaam. En dat maakt dus dat wij de wereld op een specifieke manier zien. Laten we nu nog even de cultuur aan de kant. Hè. Dat is veel later. Ja.
Dus van Kant gaan we dan eigenlijk door misschien naar het noumenon,
het fenomeen. Dus het noumenon. Het noumenon is het Griekse woord datgene wat gedacht. Dus de buitenwereld kan eigenlijk enkel maar gedacht. De kennis over de buitenwereld kan enkel maar gedacht worden.
Mm-hmm.
Nu, dat heeft voor mij duidelijk gemaakt, of op een verpletterende manier duidelijk gemaakt, dat de kennis die wij hebben enkel en alleen belichaamd kan zijn.
Ja, precies. Ga door met de uiteenzetting.
Ja, dus enkel en alleen belichaamd kan zijn.
Mm-hmm.
Dus dat is ook een basisprincipe. Dus er is niet zoiets. De gedachte van we zullen de ware kennis van de essentie van het voorwerp of wat dan ook ontdekken, dat is Platoniaans. Hè?
Mm-hmm.
Plato stelde dat via de juiste methode kunnen we de ideeën
leren.
Ja, de idealen enzovoort.
Ja.
Dus dat is daaraan tegengesteld. Voor mij is er dus. In mijn optiek is er dus geen ware kennis in die zin. Kennis is eigenlijk instrumentalistisch. In de zin van, we gaan niet voor. Als je kijkt naar de geschiedenis van de wetenschap, dan, alhoewel men altijd maar volhoudt dat het gaat over het ontdekken van de ware kern van datgene wat is, gaat het eigenlijk altijd maar over wat is repliceerbaar. Wat is succesvol in de handelingen enzovoort. Dat is de hang van de wetenschap. Dus dat is dat punt. Dat is ook een van mijn premissen. En dan een voorwaarde. Een eerste voorwaarde is dat... wacht hoor, ik ben even die draad kwijt.
Onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden.
Ja, de onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden, precies.
Ja.
Dus het onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden, dus de vraagstelling is dan niet van wat is de essentie van datgene wat is, maar de vraag is dan van welke condities, welke mogelijkheden moeten voorhanden zijn op dat iets tot x effect zou hebben.
Mm-hmm. Ja.
En dat is dus ook mijn vraagstuk, namelijk als je Darwin neemt, dat het fenotype zich moet bewijzen, zijn overlevingswaarde moet bewijzen in de publieke arena, dan vraag ik mij af, dit gegeven zijnde, of dit als context schetsend, dan vraag ik mij af, wat moeten we gaan doen, omdat we bijvoorbeeld, ik zeg nu maar zoiets, en u haalt wild tekeer, wat moeten we gaan doen, omdat we bewustzijn zouden kunnen opwekken?
Juist.
Ja.
Ja.
Maar daar gaan we het vandaag, denk ik, niet over hebben, omdat dit al te ver zou leiden. Dan heb ik nog een voorwaarde, een laatste voorwaarde. Dat is dat ik wou in mijn onderzoek geen beroep doen op mysterieuze oorzaken.
Hm. Ja, dus de mythologie misschien wel.
Nee, ik heb het niet over mythologie, maar er worden soms... als je verklaringen leest, of pogingen tot verklaring leest, dan zit daar plots een sprong in. En dan was er taal. Ja, oké, dan was er taal. Ja, precies alsof dat uit het niet opkomt. Ik ga zelfs zo ver om mutaties tussen haakjes te zetten. Niet dat ik niet in mutaties geloof, ik geloof daar absoluut in.
En wat voor mutaties bedoel je dan?
Mutaties bedoel dus het fouten in het kopiëren die zouden leiden tot nieuwe vermogens die daaruit aan voortkomen.
Het gaat over mensen cognitie, handelingsbekwaamheid.
Dergelijke dingen. Hè. Ik wil die tussen haakjes zetten omdat ik wil kijken, letterlijk wil kijken, hoe ver kom ik in het verklaren met datgene wat voorhanden is, letterlijk voorhanden is in de publieke arena.
Ja.
En dat is het kader van waaruit ik schiet, als het ware.
Ja. Nu, en dan gaan we naar het ingeslepen patronen verlaten.
Ja, toch? Wel, ik wou het daarover even denken. Er zijn een aantal factoren die het begrijpen van die gang van zaken, van die uitleg, bemoeilijken.
Mm-hmm.
En dat is in de eerste plaats wat Wittgenstein noemt de levensvorm.
Mm-hmm.
Mensen krijgen dus, mensen, ik zal het maar simplifieren, worden geboren als dier en worden langzamerhand, komen daar lagen cultuur op terecht en ze leren taal en concepten enzovoort enzovoort. En die zaken zijn dus ingeheid bijna op een natuurlijke manier.
Mm-hmm.
Ja, het is van nature gegeven. Nu, als er dan een gegeven komt dat daarmee strijdig is, dan wordt dat zeer moeilijk.
Ja, mm-hmm.
Ja? Ik weet niet of je... Rokic, zegt hij dat iets?
Het is wel een wielrenner, maar die bedoel je natuurlijk.
Rokic heeft een systeem uitgedacht van, dus van beliefs, dus overtuigingen. En je hebt de kern, dan de mediaire en dan de perifere. De perifere zijn gemakkelijk te beïnvloeden, de intermediaire al iets moeilijker, mm-hmm. maar de kern eigenlijk nauwelijks.
Mm-hmm.
Ja. En dat is een eerste moeilijkheid, omdat mensen dus een aantal overtuigingen hebben over zichzelf, over de mens en over de wereld, die zodanig ingeheid zijn, dat ze daarop...
Geen patronen, bijna evolutionair zou je kunnen zeggen. En epigenetisch misschien wel zelfs.
Misschien.
In die richting.
Dat zou ik nog niet durven zeggen.
Oké.
Wacht hoor, dan heb ik nog... even nadenken. We hebben het dus gehad over de... Glaubensunwilligkeit.
Mm-hmm.
Wat heet glaubensunwilligheid? Dat heeft er eigenlijk mee te maken met het eerste. Want het gaat er dus om dat bijvoorbeeld, stel dat ik iets uitleg en er komt dan bijna een emotionele reactie van, maar dit is onmogelijk, dit kan niet. Mm-hmm. En dan denk ik bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven, maar niet over cognitie, maar over iets anders. Wat is het systeem van een piano? Dat is een toets en een hamertje, die kan je beschouwen als de stimulus. En de snaar is het effect. Dus als je een stimulus activeert, dan krijg je een effect.
Ja. Juist.
Dat is eigenlijk een beetje ook wat ik doe in mijn verhaal. Alleen zeggen mensen, ja, maar dat kan toch niet zijn, dat is veel te eenvoudig. En denk ik, ja, goed. Maar een piano heeft 88 snaren, of heeft 88
meestal
toetsen.
Meestal wel, ja.
Toetsen. Ja. Dus met 88 toetsen en een vaardige vingeraar, dan kan je er wel iets mee maken.
Zeker.
Dat eigenlijk alle verbeelding bijna te buiten gaat.
Ja. Chopin, die vandaag jarig is, net als ik overigens.
Ja, voilà, gefeliciteerd over.
die zal het ongetwijfeld ook menen, zeker. Ja. Ja, absoluut.
Dus dat bedoel ik mee, dat mensen onderschatten de eenvoud van de draagkracht en de effectiviteit van de eenvoud van handelingen. Dat wordt onderschat. We zijn eigenlijk miskweekt ook in die zin, omdat we de Platoons te idealistisch zijn.
Ja.
Alles zit in de ideeënwereld. Ja. En dat zit, dat zit er bij ons ingespoeld en het is er moeilijk uit te krijgen. En dat zijn twee factoren die eigenlijk de moeilijkheid, die een moeilijkheid vormen bij het begrijpen van, of tenminste bij het meegaan in het project dat ik voorstel.
Ja, exact. Dus je hebt een bepaalde benadering. En misschien is het toch handig om die dan te illustreren aan de hand van fysieke voorwerpen.
Ja, maar dan is het mogelijk om dat filmpje even te draaien.
Ja, laten we even het filmpje draaien. Dat wil zeggen dat Wouter misschien even het filmpje kan instarten van de manier waarop een chimpansee een experiment met een
lepper. Kan ik dat doorheen praten?
Ga er zeker.
Ja, oké.
Doorheen.
Waar ik de aandacht op wil vestigen, is dat één, je zult een soort van clumsiness, stunteligheid in het gedrag van die aap, onhandigheid.
Letterlijk.
Ja, onhandigheid, juist. Maar dat mag niet denigrerend klinken, omdat het is onhandigheid gezien vanuit ons perspectief van handigheid.
Exact.
Ja. Terwijl voor die apen is dat wat zij zijn, hè? Zonder meer. En het tweede waar ik de aandacht op wil vestigen, dat is dat het onderhands werpen. Dus zij werpen dus van op die manier.
Juist.
Terwijl doelgericht werpen, precisie werpen, gebeurt dus op die manier.
Ja.
Dus als je dart speelt of pijltjes werpen, dan doe je dat op die manier. Je doet dat niet zo.
Nou ja, god, de betankspelers dan weer wel. Maar goed.
Dat heb je
van chimpansees natuurlijk. Ja. Die katanenpleinen daar in het zuiden. Ja.
A mechanical leopard was instrumental in an experiment with chimpanzees conducted by scientists from the University of Amsterdam. Anthropologists have long puzzled over how our ancestors defended themselves against predators. How could such small creatures, not yet intelligent enough to make stone weapons, have possibly survived? Leopards are natural predators of chimpanzees. Here, as the chimps attack, we catch a glimpse of how our ancestors, having left the safety of the trees, may have first met the challenges of life on the ground. Once the leopard is decapitated, the chimp may not comprehend that it is dead, but it clearly knows the enemy is no longer a threat. If a chimpanzee has the intelligence to defend itself with natural weapons, it seems likely our early ancestors did the same.
John, wat moeten we uit dit filmpje precies halen?
Wel, als je naar de scène kijkt, ik vind het eigenlijk bijna een aandoenlijke scène, een experiment vanuit de jaren 60. Ook de manier waarop ze die luipaard gemaakt hebben, het is bijna aandoenlijk om te zien. Maar goed, daar gaat het nu niet over, het gaat over de apen. En dan zie je die apen daar bewegen op een manier, in een totale geëngageerdheid.
Juist.
Ja, ja. Die staan dus niet opzij even na te denken van wat gaan we nu doen? Of hoe gaan we de list waarmaken? Ja. Die zijn dus totaal geëngageerd in het gebeuren. Dat is één. Twee, in onze termen verwoord doen ze dat eerder clumsy, stuntelig, onhandig. Terwijl dat is natuurlijk een appreciatie vergeleken vanuit ons perspectief, vanuit ons menselijk perspectief van handigheid. Dus onhandig naar handigheid. Ja. En het derde is het derde element waar je moet naartoe kijken, is het feit dat zij onderhands gooien. Mm-hmm. Ja. Dus dat is geen precisieworp. Een precisieworp is meestal dus van bovenaan. Dus op die manier, als je pijltjes gooit, gooi je dat op die manier. Nu, iedereen die een precisiezaken wil doen, behalve dan de petanque toestanden, dat vormt een uitzondering die de regel bevestigt, ja, die doet dat bovenhands. Nu, als je dat gezien hebt, dan komen we tot het volgende. Dat was dus iets. Ik botste op dat filmpje lange tijd geleden. En ik vond het zeer verwonderd. Het sprak mij zeer aan. Dus vanuit het werk dat ik toen op dat moment verrichtte. Maar wat mij bij mij, en in het Engels heet dat de light bulb moment. Dus
Eureka?
Het Eureka moment, het lampje. Bof.
Ja, dat is het pad van Archimedes. Ja.
Ik heb een bescheiden collectie stenen werktuigen. Mm-hmm. En dan was dat het verschil tussen dit. Mm-hmm. Dit is een hamersteen. Dit is een simulacrum, dus niet echt. Hè. Het is geen origineel.
Replica zou je kunnen zeggen.
Het is een replica, ja. Goed, dit is een hamersteen die een aap zou gebruiken om noten om iets met een harde bolster te breken. Ja. Nu, die is op zich niet onbetekenend, omdat die ook al getuigt van een zekere intelligentie. Namelijk, die hamersteen past perfect in de hand, ja? Geeft ook een massa die in de kinetische beweging, dus de kracht vermeerdert, mm-hmm, enzovoort, die is ook glad, zodanig dat de handpalm niet wordt geschonden. En die is op die manier, de gladheid heeft ook een andere betekenis, namelijk de huid van de hand wordt niet geschonden.
Juist.
Ja. Oké. Okay. Dus dat was het eerste. En een ander moment, ik heb er verschillende tussenfasen nog. Een ander moment is dit acheultype, die origineel is. Mm-hmm.
Kan je dat periodiseren? Welke?
Dus de vroegste gevonden, dus gedateerd aan de omgeving. Aan vondsten uit de omgeving, aan aardmaterialen uit de omgeving. De 1.600.000.
Juist, zeer lang geleden. Ja, na Homo habilis, die dus de handige mens wordt genoemd.
Ja, we hebben een aantal fasen. De eerste fase is Lomiqui. Dus Lomiqui is in Kenia, mm-hmm, 3,2 miljoen jaar terug. Ja. Maar Lomiqui is een zeer primitief voorwerp in de zin van, het zou ook eolisch kunnen zijn. In de zin van, het is vuursteen die gebroken is, mm-hmm, en die een scherpe rand geeft. Mm-hmm. Maar het breken kan gebeurd zijn door een organisme, maar het kan even goed gebeurd zijn doordat het van een rots viel en op een andere rots terechtkwam en dus uit zichzelf spreekt. Dus Lomiqui. De tweede die ongeveer in dezelfde richting zit is Olduvai of Olduvan. 2,4 miljoen, mm-hmm, jaar terug.
Mm-hmm. En daar ben geweest, dat was mooi.
Wat zeg je?
Ik ben daar geweest, dat was een mooie ervaring inderdaad.
Ja.
Maar ga door, sorry.
Ik ben er ook geweest.
Ja, het is zeer poëtisch, ja, dat landschap natuurlijk.
Ja, absoluut.
Maar goed, laten we dat een keer een andere context geven.
En dan krijgen we dus dit type, dat is een acheultype, dus 1,6 miljoen jaar. Dit is een Levallois, 300.000.
Ja.
Nu, als ik die getallen zeg, dat zijn dat beginperiodes. Hè. Ik weet niet of dat 300.000 jaar oud is. Het kan best 10.000 jaar oud zijn, hè, wat dat betreft. Goed. Nu, zal ik er nog iets vertellen over de verschillende types werktuigen? Of?
Ik denk dat het wel mooi is.
Ja, oké. Okay. Ja. Nu, het eerste type werktuig, wat ik type 0 noem, want het wordt ook nergens, wat nauwelijks ergens vernoemd, dat is het eolische. Dat is dus iets dat gebroken is, mm-hmm, maar door natuurlijke krachten, niet door een of ander organisme. Het tweede wordt dan vermoedelijk veroorzaakt door een hominide, en dat is dan Lomiqui en Olduvai. Ja? En dat is gewoon een breuk die een scherpe rand oplevert.
Yes.
Ja. Het derde is dan, krijg je dan een kern, een vuurstenen kern, men noemt dat een lieverde buur, dus zo'n klomp, waar men afslagen van afdoet. En wat schiet erover? Dat is nu geen vuursteen hoor. Wat schiet erover? Dat is de kern. Mm-hmm. En de kern is het werktuig.
Juist.
Ja, we hebben hier debitage. Hè? Mm-hmm. Ja? Je hebt dan verder, De volgende fase is dat men de afslagen beschouwt. Dit is een afslag, daarom heb ik die meegebracht. Mm-hmm. Dus dit wordt het werktuig. Dus de afslag wordt het, niet de kern, maar de afslag wordt het werktuig. Nu, detail. Dit Levallois-type is eigenlijk een Neandertal gefabriceerd spul. Dus het is niet door de hominiden, de hominiden waar wij toe behoren.
Nee, precies.
Voilà. Ja, dat is het zowat. Wacht hoor. Maar waar waren we gebleven in de draad?
Nou ja, dus we hebben het natuurlijk over de vergeten overgang in brede zin zou ik kunnen zeggen. Ja. Dus deze verschillende werktuigen zou je kunnen zeggen die illustreren.
Oké. Nu komen we terug.
Die realiteit.
Nu komen we terug tot... dit zijn de zaken die voor mij dus het aanknopingspunt vormen. Ja. Opmerkelijk, dus het filmpje is tot daar aan toe, maar het opmerkelijke voor mij is dat dit is empirisch materiaal. Mm-hmm. Ja. En dan komt er, wat kun je uit dat empirisch materiaal afleiden? En dat is dan de eerste laag interpretatie. En dan ga je naar een tweede laag interpretatie nog, maar daar zal ik het eigenlijk liever niet over hebben. Dan krijg je dus de interpretatie over verklaren, oorsprongsverklaringen enzovoort. Het enige wat ik daar misschien kwijt over wil, dat is de gedachte dat op een bepaald ogenblik de hominiden begonnen rechtop te lopen.
Juist.
Ja. Wat maakte dat de handen vrij kwamen? Aiello heeft daar rondgewerkt, dat de handen vrij kwamen. Maar je moet dan weten, de handen waren niet bloot, als het ware, niet nul. Die hadden al een zekere vaardigheid, dus apen klemmen een jongen vast, plukken zeker fruit. Dus er was al een zekere handigheid bestaande.
Ja.
Bij de lijn die het zou leiden tot de mens, we zijn nog niet aan de mensen, maar bij de lijn die zou leiden tot de mens, en die bipedaal was de zaak zodanig dat de handen volledig vrij kwamen. Dus de handen moesten niet meer dienen om als de ledematen, bijvoorbeeld knuckle walking, dus om de kneukels voor te lopen. Mm-hmm. Dus de kwamen volledig vrij. En daar kan je twee kanten uit. Je kan enerzijds atrofiëren. Ja, wat gebeurd is bij de kangoeroe bijvoorbeeld, want de kangoeroe oorspronkelijk. De voorouders van de kangoeroe waren dieren die op vier poten, quadruppel, die op vier poten liepen. Ja. Ja. Uiteindelijk zijn ze geëvolueerd tot achterloopspringers, hoppers.
Ja. Ja.
En de handen zijn, de voorarmen zijn geatrofieerd, handen en voorarmen zijn atrofieerd, zijn bijna ondergeschikt geworden.
Dus ja, wat betekent dat? Want je hoort wel zo over kangaroes die kunnen boksen. En
ja, dat is inderdaad waar, maar ja goed.
Maar wat betekent dat dan? Dat ze geen eigenlijk gelanceerde vaardigheid hebben, kan je zeggen?
Die vaardigheid, dat verdwijnt niet, hè?
Nee.
Ja, maar de vaardigheden worden futiel.
Juist.
Bijvoorbeeld, wij als mensapen hebben altijd een staartgedeelte.
Mm-hmm.
Ja, maar dat is zodanig onbetekenend geworden. Ja,
staartbenen.
Maar oorspronkelijk was er een staart. Hè?
Zeker.
Ja, op die manier. Goed, waar waren we nu?
Zitten waarschijnlijk nog alle energieën die mensen wel invloeden. Maar goed.
Ja. Dan komt er iets. En dit wordt belangrijk.
Ja.
Omdat het gaat over het concept. Als je nu rechtop loopt en je handen gebruikt, iets anders. Een dier benadert de omgeving, de wereld, door middel van iets dat de eerste interface vormt met die wereld.
Mm-hmm.
Als je een vogel neemt, dan is zijn bek het eerste raakpunt met zijn omgeving. Neem je een koe, dan zijn dat de lippen en de tong die draait. Neem je een giraffe, dan is dat zijn lange nek en dan de lippen ook weer. Die
de boom kussen.
De bladeren.
Poëtisch gesproken. Ja. Juist.
Dus dat betekent dat er eerst een fundamentele vorm is, of een fundamenteel aanknopingspunt is, raakpunt is met de omgeving.
Juist.
Ja. Bij de mensen is dat, als ik spreek over de mensen, gaat dat over de pre-mens of voormensen. Mm-hmm. Altijd, hè. Bij de mensen is dat zijn handen. Ja. Nu, wat krijg je dan? Als dat het eerste raakpunt is, ik weet nog niet meer wie dat gezegd heeft. Als je een hamer hebt, dan wordt de hele wereld een verzameling van nagels.
Mm-hmm.
Ja? Mm-hmm. Maar als je handen hebt, dan wordt de hele wereld iets dat moet inpassen, constructief inpassen in de handen.
Ja.
Dus je krijgt dus een selectiviteit in de blik. En in het motorische, als één beweging die die kenmerken uit de omgeving gaat oppikken, die enkel passen in de vorm van, in de greep van de hand.
Juist.
Ja. Dus je krijgt dus een conceptualisering, je krijgt dus een soort van een schabloon, een schema van formele kenmerken. Niet inhoudelijke kenmerken, maar formele kenmerken. Dus uiteindelijk dus zie je enkel nog die kenmerken die passen in het grijpen van de hand. Ja, dat gaat dus de primaire motieven, het lichaam. En dan wordt die energie wordt gekanaliseerd doorheen de handen die een specifiek doel op zich, of een specifiek perspectief op zich hebben.
Ja. Met de nuance dat het natuurlijk niet alleen dat is, maar zeer grotendeels.
Alleen dat.
Oh ja?
Ja.
Ik ben benieuwd.
Ja, alleen dat. Dus wat krijg je? Je krijgt dus een als het ware een filter. Mm-hmm. Die alleen maar de wereld gaat bekijken in functie, gedreven door de primaire motieven, in functie van het grijpen van de handen. Mm-hmm. Want de hand is datgene, dus wat is het doel van het organisme? Dat is het negociëren van de omgeving, zodat het zichzelf in stand kan houden. Het heeft daartoe middelen nodig. Nu, een vogel met zijn bek, de giraffe enzovoort, de koe enzovoort, de mens met zijn handen. Dus hij gaat de wereld uitselecteren, niet bewust uiteraard, hè, want we zijn nog lang niet aan het bewust zijn, maar hij gaat dus de wereld uitselecteren op grond van die formele kenmerken. Daar ontstaat er, op dat moment ontstaat er iets wat wij later het object zullen noemen. Ja, het algemeen concept object. Hè? Ja. Ik had er net iets dat ik nog wou vertellen over die ganten. Ja. Nu zeggen mensen, de gebruikelijke repliek is dan van, ja, maar de wereld staat vol met objecten. Die zijn toch gegeven? Pas op, nee. We hebben de fase zonder objecten, we hebben de fase waarin de object vorm krijgt. En wat gebeurt er vervolgens? Dat is dat we, de volgende stap is, dat we de wereld gaan omvormen in manipuleerbare objecten. Ja? We gaan bakstenen maken die in de hand passen en dergelijke dingen meer. Want intussen gebruiken we machines om machines te maken die dan weer machines bedienen enzovoort. Dus dat is allemaal veel gesofisticeerd, maar het grondpatroon is dat.
Ja, nog steeds hè?
Ja, nog steeds. Nog altijd.
In onze hersenen ingebed.
Nog altijd. Laat even die hersenen terzijde.
Oké.
Dus je krijgt dus een wereld. Ik zal het anders zeggen. Wat is mijn Victor Stokowski, die een paleoantropoloog is, heeft een inventaris gemaakt van die kenmerken, of die in de literatuur genoemd worden. Ken je het boek?
Nee, maar ga gang.
Oké. Die in de literatuur genoemd worden als het kantelpunt van het dierlijke zijn naar in de richting van het mens worden. Ja. Nu, en die kenmerken, hij heeft er een twintigtal en hij heeft dan de literatuur opgespoord. Hoeveel keer komt dit voor, hoeveel keer komt dat voor? En hij heeft er een inventaris van gemaakt. Een zeer interessant boek. Ja, ik was liever aan het denken aan de titel, maar goed.
Uitstekend, ja.
Komt daar weer boven. Goed. Hij heeft dus die lijst gemaakt. En op die lijst, ik zal er maar vijf noemen, komt voor het bipedalisme, de handen,
juist.
Tools,
ja.
En dan hebben we, als ik het de taal.
Juist.
Ja, houdt hij daar ook bij. Mm-hmm. En dan krijg je in de verder bijvoorbeeld thermoregulatie.
Maar goed, dit waren de primaire.
Dat zijn deze die bovenaan staan, de eerste vier of vijf. Ja. Ja. Maar dan heeft hij verder in de rij nog allerlei andere, zoals thermoregulatie, stamina bij het lopen enzovoort, uithoudingsvermogen bij het lopen enzovoort. Ja. Waarom vertel ik dat nu weer? Ben even de draad kwijt.
Waarom speelt dit een rol bij die omvorming van de cognitie die door in de handigheid besloten is?
Ja.
Dat is de kern.
Ja, nu weet ik het weer. Ja. Omdat mijn these komt er eigenlijk niet in voor.
Mm-hmm.
Ja? Wel in combinatie, maar niet op die manier. Voor mij is datgene wat een mens kenmerkt ten opzichte in verschil met andere dieren, dat is dat wij bemiddeld handelen. En dat heel ons leven ingericht is door bemiddeld handelen. Dus je kan het zo gek niet bedenken. Of je kan, Er is niks te vinden waar geen middel mee gemoeid is. Als wij tot elkaar spreken nu, dan gebruiken wij in trilling gebrachte lucht. Dat is een fysisch voorwerp, een middel, om bij jou dan weer iets wakker te maken enzovoort. Ja. Dus een huis, een kledij, vervoermiddel. Het is mij, ik heb er lang over gepiekerd. Het is voor mij onmogelijk om iets te bedenken dat niet bemiddeld is.
Nee, ja. Plato en zo alluderen daar ook aan in het werken.
Ja?
Tenminste, dat de mens versmelt, dat hij altijd op zoek is naar de ander. Dat dat eigenlijk de enige hypothese is over dat er geen bemiddeling is. Hè? Dus dat de mens in de liefde
versmelting vindt. Ja, maar dat is zijn idealisme. Dat is mijn denken.
Maar natuurlijk. Maar ik bedoel, ik probeer dit eigenlijk alleen maar te zeggen om jouw punten te ondersteunen.
Ja,
dus
in
dat kader zou ik zeggen, ga door.
Ja. Dus wat mij betreft is bemiddeld handelen de kern, datgene wat het verschil uitmaakt tussen mensen en dieren.
Ja.
Omdat, men zal dan zeggen, ja, maar taal enzovoort. Maar taal, ik spreek daar niet zo graag over, omdat ik dan alle linguisten over mij heen krijg. Maar goed, taal is eigenlijk op de keper beschouwd ook alweer een activiteit, een actie, waarbij gebruik gemaakt wordt van middelen. Je kan er niet omheen. Waar je ook kijkt, het middel is daar.
Ja.
Dus dat is het.
De symbolen.
Ja. Er is nog iets, daarom spreek ik even. Wat gebeurt? Ik heb je dus proberen duidelijk te maken dat het object als een schabloon, als een patroon, als een concept ontstaat in de beweging. Ja? Maar in die beweging zit er ook nog iets anders. Dat is namelijk, als je selectief gaat kijken, ja, dan begin je afstand te nemen. Dan begin je, als je dit wil maken, moet je afstand nemen. Je moet ook oordelen. En dan krijg je aboutness, ja, consideration. Dan krijg je aboutness. Dus de beweging die op dat moment gebeurt, is objectificatie, aboutness en afstandelijkheid. En dat is voor mij het punt waar alles begint te kantelen in de richting van menswording. Niet dat menswording een doel op zich was, maar als een gevolg, dus uit die kanteling is de mogelijkheid om mens te worden ontstaan. Tot mijn verrassing vind ik dat nergens terug in de literatuur. En ik kan je verzekeren, ik ben 20 jaar bezig, mijn materiaal is literatuurstudie. Ik heb nogal wat gelezen, ik zie dat nergens, behalve even terloops vermeld bij Ralph Holloway, die spreekt over de imposition of an arbitrary form, arbitrary, dus niet iconisch, dus een arbitrary form, imposition of an arbitrary form on the iconic environment.
Ja. Ja.
Dus wat is het iconische? Want dat is dierlijk. Het iconische is dierlijk.
Het vaststaande.
Eigenlijk. Ja, dat wil dus zeggen van, daar wordt niet bewust over gedacht, reflectief over gedacht. Hè? Dus de omgeving staat daar, gevormd door de belichaming die het dier heeft. Maar dat is het dan ook.
Ja.
Terwijl wij zitten hier en wij denken, oh, daar zit Wouter. Ik bedoel, wij hebben een afstandelijkheid. En dat is voor mij het keerpunt geweest. Vandaar ook de forgotten transition. Omdat het is een transitie die nergens besproken wordt. En je kan zonder dat, kan je alle mogelijke verklaringen die dan verder gebeuren. Bijvoorbeeld, we hebben aan Mitten, die een theorie heeft over cognitive fluidity. Fodor heeft dus gesteld dat de hersenen, ja, of de hersencapaciteiten in modules voorkomen. Ja. En Mitten ziet dan een evolutie van geïsoleerde modules die op een bepaald ogenblik met elkaar contact maken en elkaar overvloeien en een veel complexere mogelijkheid openen. Ja, hij stelt dat dan en dan vraag ik mij af, ja, waar komt het? Wie wat waar. Het klinkt al hetzelfde. Hij is ook de man die het zingen als een soort oorspronkelijke factor. Ja, ik vind dat leuke ideeën. Maar ik heb er geen flauw idee van waar dat vandaan komt. Plots was daar het zingen en dan maak ik de sprong. Mij is dat niet echt duidelijk.
Maar het zingen als menselijke activiteit.
Ja, maar waar komt dat zingen vandaan? Wat zou er dan...
De nachtegaal zingt ook.
Antropomorferend, hè?
Nou ja.
Ik weet niet of er een nachtegaal zingt. Hij brengt geluid voor.
Zeker.
Ja, en ja. De vraag is dan nog, waartoe brengt hij dat geluid voor?
Maar je hebt het dus over de achterliggende verbeelding die het zingen mogelijk maakt.
Ja, er moet wel achterliggende verbeelding. Ik weet, bijvoorbeeld, want ik wil daar nu geen breekpunt van maken, maar als hij stelt van, ja, het zingen vormt dus een keerpunt, ja, dan vraag ik me af, waar komt dat zingen vandaan? Mm-hmm. Want dat is gewoon de vraag naar de oorspronkelijkheid bijna, verschuiven naar een stapje ervoor, maar dan zit je weer met die vraag, waar komt het zingen vandaan?
Ja.
Weer terug en zo.
Ja. De oorspronkelijke vorm, ja. We hebben het dus ook over verbeelding, zou ik kunnen zeggen.
Over verbeelding. Maar over verbeelding gaat... Ja, maar dat moet... Goh. We moeten af van het idee van de Cartesiaanse verbeelding.
Mm-hmm.
Descartes heeft het... Daniel Dennett heeft er zo'n... ooit verwoord, ik ben al vergeten in welk boek, maar dat er een soort van een Cartesiaans theater bestaat. Dus een soort cinemazaal van binnen in je hoofd en dan zie je al soort van dingetjes. Nu, over dat, maar ik wil eigenlijk bij Edelman terechtkomen, dus Edelman even vasthouden. Over dat zijn er verschillende opvattingen over beelden in het hoofd. Je hebt bijvoorbeeld Koslin, die letterlijk gelooft dat er beelden in het hoofd zijn en deze experimenten doet met mensen om beelden te kantelen enzovoort, te kijken hoe lang dat duurt enzovoort. Dat is één, dus het letterlijke. Maar je hebt daarnaast nog Pilishin, die stelt dat de zogezegde beelden in het hoofd, die zijn volgen uit een geïnstrueerdheid door voorschriften. Dus mensen schrijven zich iets voor en dan hebben ze indrukken dat ze een beeld zien. Er is nog een derde figuur en die heeft eigenlijk mijn voorkeur, dat is Piavio. Piavio maakt een mengsel van de twee. Dus het is zowel het proberen van een visuele impressie te krijgen, als het voorschrift. Dus het voorschrift wekt de visuele impressie op. Nu, ik wil daar toch een kanttekening bij maken in de zin van, je moet je het idee van verbeelding niet altijd echt beeldachtig voorstellen. Ja. Want wat gebeurt er? Er wordt een neurale configuratie teweeggebracht, die, het is te zeggen, er is een stimulus die een neurale configuratie teweegbrengt, die soortgelijke opwekkingen doet, zoals het oorsprong. Kijk, je eet een citroen, je bijt erin. Ja, dus de empirische. Dus de, punt uit. Je denkt aan een citroen en dezelfde neurale netwerken die verbonden zijn aan de betekenis, aan de levendigheid van de citroen, worden tot leven gewekt. Misschien niet helemaal correct, misschien ook helemaal niet zo hevig, maar ze worden tot leven gewekt. Ja. Edelman, een neuroloog die een Nobelprijs gewonnen heeft, Edelman stelt dat we het begrip representatie, dat zo belangrijk is in de filosofie, dat zegt Descartes zeker, hè? Het begrip representatie niet moeten begrijpen als het zich voorstellen van beelden, maar als het represent maken, het opnieuw aanwezig maken van die ervaringen die verbonden zijn met die opgewekt worden door die neurale configuraties die geactiveerd worden.
Mm-hmm.
Ja. Dus dat is wat verbeelding betreft. Maar nu ben ik even mijn draad kwijt. Waarom doe ik nu dat verhaal over verbeelding?
Nou, er zijn een aantal redenen.
Ja.
Het is natuurlijk het verschil tussen het dier wat de verbeelding zelf niet creëert, maar de mens die het zelf kan initiëren.
Ja. Nu, wat de verbeelding betreft, wil ik daar naartoe, omdat dat een belangrijk... Dat is eigenlijk de tweede stap. De eerste stap in de menswording.
Mm-hmm.
En je hebt mij toch zo ver gekregen om over de tweede te
spreken. Ja, dat moet je ook doen, dat is de bedoeling.
Okay.
Ja, ja.
De eerste stap is dus de objectificatie, gecombineerd met de afstandelijkheid en de aboutness.
Mm-hmm.
Dat is de eerste stap. Wat krijg je daar? Je krijgt daar een hominide die technisch vaardig is.
Mm-hmm.
Technical skilled hominid.
Ja.
Ja. Punt uit.
Mm-hmm.
Ja? Dat is nog geen mens. Waar komt het menselijke, of tenminste het traject naar het menselijke op gang? Dat is bij, en het is een contingent gebeuren, daar wil ik op nadrukken. Het is gebeurd, Maar het had even goed niet kunnen gebeuren. Ja? Mm-hmm. Dus het is dus een voorval dat zich heeft voorgedaan en waar wij nu het profijt van plukken.
Zegt Stiegler ook, ja. Op dezelfde manier.
Ja, dat kan ik horen.
Dus de techniek is, is accidenteel, zou ik
juist zeggen. Nu, stel je hebt, je klopt noten of wat dan ook met je hamer en er komt een schorpioen.
Mm-hmm.
Een schorpioen of een vijand, God mag weten, een vijand aanhoor. Je hebt de hamer in de hand, je klopt hem op zijn kop of de schorpioenblad en het gevaar is geweken.
Mm-hmm.
Maar neem het even ernstig en neem dat het een vijand was. Dat het dus een bedreiging was voor jezelf. Dus een andere hominide of wat dan ook. Wat gebeurt er? De oorspronkelijke betekenis, de eerste betekenis van dit voorwerp is zijn functie. Niets anders dan zijn functie.
Mm-hmm.
Ja. Maar door het doden van de vijand krijgt het een secundaire betekenis. In die zin dat, en dan komen we weer bij de verbeelding terecht, dat als het voorwerp, maar wat ik nu zeg is idealistisch, hè? Ik bedoel, het is een ideële voorstelling van zaken. Als het voorwerp nu getoond wordt in de omgeving tussen de andere hominiden die daar die herinneren zich. Dus het tonen van dat voorwerp brengen dus reactiveren de neurale configuraties die daarmee verbonden zijn. Dus je krijgt dus een secundaire betekenis. Ja? Nu, als je die dingen, als je er 2 of 3 van hebt, dan kan je al een klein verhaaltje bouwen.
Mm-hmm.
Ja? En dat is het begin. En dat is wat Bickerton, want dat idee heb ik eigenlijk geleend, grotendeels geleend bij Bickerton, een linguist. Je kan daarmee een verhaaltje bouwen, een proto-verhaaltje. Hoe meer, herinner je, ik heb hier daarnet over de piano met zijn 88 toetsen.
Zeker, de snaren.
Juist, ja. Dus hoe meer van die dingen je hebt, ja, hoe complexer dat verhaaltje kunt bouwen.
Mm-hmm.
Maar mijn probleem was altijd van, ja goed, je hebt dat verhaaltje, maar je komt dus nooit, je bereikt dus nooit die complexiteit die menselijke taal geeft. Ja, je kan er wel iets mee doen, maar eigenlijk heel beperkt. Tot iemand aan de universiteit mij onder de aandacht bracht, of het werk onder de aandacht bracht, van de cognitieve grammatica.
Mm-hmm.
Maar misschien moet ik eerst iets vertellen over.
Ik zou zeggen, ga door.
Ja. Je hebt de cognitieve grammatica, maar dat is een andere tak. Wat in de linguïstiek die ons allen in de meerderheid bekend is, dan gaat dat eigenlijk over waar de syntaxis centraal staat. Ja?
Mm-hmm.
En dan komen we bij Chomsky en zijn school terecht. Daarvoor had je Harris, die daar al mee begonnen was. Maar Chomsky reageerde dus op het behaviorisme, eigenlijk wat ik een beetje doe, reageerde dus op het behaviorisme en door zijn, wat is het woord, de zuinigheid van de prikkels. Kinderen leken heel snel taal te kunnen leren bij matige of zeer geringe input.
Mm-hmm.
Ja, dus, en dan begreep dat niet, dus moest het aangeboren zijn. Nu, en die aangeborenheid die had dan te maken met syntaxis. Hij heeft daar, ik heb groot respect voor Chomsky, omwille van zijn politieke voorkeur, maar niet omwille van, zijn linguïstiek.
Wetenschappelijk.
Ja, niet omwille van zijn linguïstiek.
Nee.
Omdat hij heeft daarmee de linguïstiek 30, 40, misschien wel 50 jaar geteisterd.
Gekaapt, iedereen, zou je zeggen.
Gekaapt, maar ook geteisterd. Ik heb ooit een verslag geleverd van een linguist in Frankrijk, die toen hij met pensioen ging, zei, ik heb dus heel mijn leven aan Chomsky zijn transformationele generatieve grammatica gewerkt, maar daar is uiteindelijk niks uitgekomen.
Ja.
Bovendien, hij veranderde zijn versie ook voortdurend enzovoort.
Mm-hmm.
Tot op 2002 schrijft hij een artikel met Hauser, Chomsky en Fitch,
mm-hmm,
waarin hij eigenlijk van dat hele gedoe van ervoor afstand neemt. Dus je zal er maar 40 jaar mee bezig geweest zijn. Dan krijg je te horen van de eminente professor dat het eigenlijk niet deugde. En hij beperkte, en nu komen we eigenlijk bij mijn verhaal terecht, hij beperkte de kern tot recursie en merge. Dus
kun je recursie uitleggen wat het is?
Ja, wel, recursie is, er zijn verschillende interpretaties van, maar goed, ik zal het zomaar uitleggen. Dat is dat, Wouter zit aan tafel,
juist,
te praten met John, in de hoop iets te weten van. Ja. Dus ik krijg dus zinnen en zinnen en gebouwd.
Precies. Ja.
Dat is recursie. Er zijn ook nog andere verklaringen, maar die komen allemaal in dezelfde richting terecht. En dan merge, dat is gewoon het samenplakken van delen. Mm-hmm. Ja, het combineren van delen. Nu, ikzelf, maar dat is compleet ikzelf voor mijn eigen behoeften, heb een onderscheid gemaakt tussen syntaxis en grammatica. Maar dat komt dus in de linguïstiek niet op die manier voor. Nee, dat is gewoon een hulpmiddel voor mij om de onderscheid te maken. Mm-hmm. Wat zie ik als syntaxis? Syntaxis zijn dynamische mogelijkheid of mogelijkheden die gebaseerd zijn op de motoriek, die eigenlijk gebaseerd zijn op het manipuleren van objecten. Ja? Dus als wij zinnen uitspreken, dan manipuleren wij objecten volgens een motoriek die gebaseerd is op het manipuleren van tuigen. Hè. Het is ook niet ontoevallig dat Broca, die in de zone Broodman 44 ligt, eigenlijk dezelfde zone is die fijnmotoriek aanstuurt. Ja. Dat is niet toevallig, hè. Dat heeft ermee te maken. Nu, ik ben nu daarbij. Hoe ben ik daarbij terechtgekomen?
In zekere zin dat de cognitieve grammatica de sprong voorwaarts maakt.
Goed. De cognitieve grammatica gaat er dus om. We waren nog bij Chomsky. Dus Chomsky heeft uiteindelijk, is hij vergeland eigenlijk waar ik geland ben. Maar ik heb de Chomsky niet daarin gevolgd, maar het is toevallig, komt het overeen. Mijn idee is dat het allemaal teruggaat op bebundelde manipulatie. En waar komt Chomsky op terecht? Het heeft te maken met merge en doosjes en doosjes en combineren enzovoort. Goed. Nu, om terug te komen op die cognitieve grammatica. De gedachte, of tenminste mijn vaststelling was, dat ik met die prototaal die ik geleend had van Bickerton, eigenlijk wel iets kon, eigenlijk iets fundamenteels kon, maar niet ver genoeg. Ik had niet genoeg mogelijkheden. En toen kwamen wij de cognitieve grammatica terecht, waar Chomsky de syntaxis centraal stelt, stelt de cognitieve grammatica de betekenis centraal.
Ja, ja.
Ja, wat is een heel. Dus zinnen worden opgebouwd rond betekenissen. En dan krijg je ook te maken met wat Eva Kitty semantische velden noemt. Als ik zeg boer bijvoorbeeld, dan denk jij boerin, boerderij, koeien, melk enzovoort, maar niet giraffen.
Mm-hmm. Nee, het is dus relativiteit.
Je krijgt dus een semantisch veld. Hè. Mm-hmm. Dus als je aan één touwtje trekt of één stimulus geeft, dan alle verwante stimuli worden daarin geactiveerd. En ik kwam daarbij terecht door het werk van Lakoff en Johnson, maar ook van Fournier en Langacker, die aantoonden dat het hele taalgebruik dat wij gebruiken eigenlijk doorspekt is van projecties. Ja. Niet alleen metaforen, in de zin van een kameel is het schip van de woestijn, omdat de woestijn golft en een kameel gaat ook op en neer, zoals de zee, het schip, enzovoort. Hè. Maar ook op grond van beeldschema's overigens een idee dat afkomstig is van Kant. Kant heeft een aantal categorieën, maar ook schema's gemaakt. Hè. Mm-hmm. Ja. Dus beeldschema's. Dus als ik zeg tegen jou van het water loopt over de muur, dat zal niemand als een metafoor gaan zien. Ja? Maar toch is het een projectie, omdat water heeft geen benen en kan ook niet lopen.
Nee. Ja?
Maar door dat zo te zeggen, wordt het begrijpelijk. En een keer dat je die deur open doet, wordt de hele wereld, alle mogelijkheden gaan open.
Ja. Ja? Dan structureer je de wereld op hele nieuwe manieren.
Ja.
Ja.
Nu,
prachtig.
Ik denk dat ik hiermee toch duidelijk heb kunnen maken dat je met de middelen die voorhanden zijn, zonder beroep te moeten doen op de mysterieuze factoren, dat je toch een heel eind komt in het kan komen in het verklaren. Hè? In het verklaren van de menselijke conditie.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, prachtig.
Ik denk dat dat het is.
Ik denk ook dat dat het is. Ik denk dat het een heel goed verhaal is.
Ja, ja, ja.
En dat we dat... tenzij je nog iets wil zeggen over je toekomstige plannen.
Goh,
willen we afronden, maar gaan we door.
Toekomstige plannen, even, 2 minuten. Ja. Toekomstige plannen, ja. Ik had een tijdje terug, had ik gedacht, ja, nu ben ik eigenlijk wel rond. Hè, want ik blijf maar schrijven, hè. Ben ik eigenlijk wel rond. Maar ik ben nu op dit ogenblik bezig met het uit... denken en uitschrijven van het idee, eigenlijk een kritiek op de enge gedachte van antropomorfering. Dus antropomorfering wordt gezien als een soort van een bias, een verdringing.
Vooringenomenheid.
Ja, vooringenomenheid. Dus je gaat dieren verklaren op grond van antropomorfering enzovoort. Ja. Wat ook gebeurt, hè?
Zeker.
Ja. Alleen, als ik heel consequent mijn model volg, dan kan de betekenis die wij aan de wereld toekennen niet anders dan een antropomorfering zijn. En wat bedoel ik daarmee? We hebben dus het dier dat op een directe wijze zijn wereld grijpt, ja. Maar mensen maken dus gebruik van tekens, middelen, om te manipuleren, ja, om betekenis, daar zit het woord teken weer in, te gaan projecteren op de wereld. En dat is het project waar ik nu mee bezig ben. Of het deeltje waar ik nu mee bezig ben.
Het zal allemaal vallen waar het valt. En ik dank je hartelijk voor dit gesprek.
Oké, het was mij waar genoeg.
Mij ook.